We gaan nu over tot schriftlezing en het eerste gedeelte zal zijn uit Psalm 32 vers 1 en 2. En daar staat, welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens, wien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En dan het tweede gedeelte, dat zal zijn uit Romeinen 4. Versen 4 tot en met 8. Nu wordt dengene die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Degene echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt. Wien God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man, wien zonde de Heere geenszins zal toerekenen. Tot zover.
Ja, dat was een hele mooie uitspraak in die psalm. Die David schreef en waar Paulus uit citeerde. Dat gelukkig de mens of de man aan wie de Heer zonde zeker niet zou toerekenen. En daar gaan we vandaag over nadenken. En we gaan het niet alleen over David hebben. Maar ook over onze Heer Jezus Christus natuurlijk. Daar bent u voor gekomen. We gaan het hebben over Abraham. En we hebben een liedje gezongen over Zacchaeus. Nou, laat ik die ook tegengekomen zijn in de voorbereiding. Dus die gaan we ook nog eventjes noemen. En voordat we dat gaan doen, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtig God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we zijn u dankbaar dat we hier bij elkaar mogen komen. Dat we met elkaar mogen zingen. Dat we met elkaar uw aangezicht mogen zoeken in gebed. Dat we ook met elkaar uw woord mogen openslaan en daaruit mogen lezen en leren, daarover nadenken. En dank u wel, Vader, dat u ons wilt geven een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Zodat we gaan verstaan wat uw woord tot ons hart te zeggen heeft en wat het kan betekenen in ons leven. Dank u wel, Vader, dat we dat verwachten van u en mogen verwachten omdat u het ook beloofd heeft. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, dat is eigenlijk een hele geweldige uitspraak. Want zonde is nu precies hetgene wat ons zo vaak in de weg zit. En het typische is dat hoe harder we eraan werken om niet te zondigen, hoe harder we zondigen. Dus daarom zegt Paulus ook, voor hem die werkt, wordt de beloning niet toegerekend als genade, maar als verschuldigd. En aangezien God ons nooit wat uitbetaalt op grond van wat we gedaan hebben, lijkt het wel een beetje op dat we hier en daar wat tekortschieten in de dingen die we doen. En daarom zegt hij ook, maar voor wie niet werkt, maar gelooft op hem die de goddeloze of de oneerbiedige rechtvaardigt, diens geloof wordt toegerekend tot gerechtigheid. U merkt het wel, het woord geloof staat centraal. En geloof is, misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt in uw leven. Geloof is een zaak van geduld. En God had een belofte gegeven aan onze Heer Jezus Christus. En die belofte die staat al in Psalm 2, vers 7 en 8. Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag voortgebracht. Vraag van mij en ik zal de natie geven als jouw lotdeel en als jouw bezit de grenzen van de aarde. Nou, dat is een fijne belofte die de Heer Jezus ontvangen heeft van God. Er komt later nog een andere belofte, dan wordt heel het universum er zelfs bij betrokken. Maar als we nu om ons heen kijken, dan is dat nog niet gebeurd. Ik zeg ook niet voor niks, geloof is een zaak van geduld. En dat wist de Heer Jezus ook. Christus is nog steeds in afwachting van de vervulling van die belofte. Ook al is hij nu gezeten ter rechterhand van God. Hij heeft nog steeds niet de zeggenschap, het koningschap aangenomen over de aarde. Dat kunnen we zo om ons heen zien. Gerechtigheid is ver te zoeken. Ongerechtigheid wordt steeds groter. En de natiën die laten zich helemaal niets gelegen liggen aan God of aan Jezus. Die doen waar ze zelf zin in hebben, althans, dat denken ze. Ons evangelie, het evangelie dat vanuit het Westen, het christelijke Westen klinkt. Ons evangelie is een nieuw evangelie dat predikt democratie. En dat is nou net wat op de aarde niet gaat plaatsvinden als de Heer terugkomt. Al onze werken zijn onvolkomen en zelfs heel vaak tegengesteld aan Gods plannen die hij uitwerkt. Christus is nog steeds in afwachting. Hij had het wel kunnen bespoedigen. Hij had, toen hij op aarde was, was er een moment dat het hem werd aangeboden om de landen te heersen over de aarde, over de landen van de wereld. Wanneer was dat? Toen hij, nadat hij gedoopt was in de Jordaan, ging hij 40 dagen vasten in de woestijn. Misschien kent u die gebeurtenis uit de Bijbel. En toen hij zo verzwakt was, dat hij bijna dood ging van de honger, zal ik maar zeggen. Toen werd aan Christus de gelegenheid geboden om de belofte die God in die psalm gedaan had te bespoedigen, naar zich toe te trekken. En wie offerde hem dat? Wie bood hem dat aan? Dat was de Satan, de tegenwerker. Die zei, als je voor mij neerbuigt, dan geef ik jou alles wat op de aarde is. Als je voor mij buigt. Nou, als Jezus dat gedaan had, dan had de belofte vervuld geworden. Maar niet op de manier zoals God dat wilde. En Jezus wist het. Het is een zaak van geduld. En ook bij David, die psalm geschreven heeft. Ook daar, die had ook allerlei beloften die aan hem gedaan waren, had hij kunnen bespoedigen. Was David niet gezalfd? Er was een heel proces aan vooraf gegaan. Al zijn broers die waren het niet. En uiteindelijk werd hij uit de schapen weggehaald. En werd hij tot toekomstige koning van Israël gezalfd. Maar wie was op dat moment koning? Saul, koning Saul. En ook koning Saul was door Samuel gezalfd tot koning. En het was zelfs zo erg geworden dat Saul en David, die werden vijanden. Want Saul had in de gaten dat niet zijn zoon Jonathan, maar David de opvolger zou worden als koning. Dus Saul die zat David achterna, u kent al die geschiedenissen wel. En een keertje, toen had David zich met zijn mannen in een hele diepe spelonk verborgen. En nou, wat gebeurt er? Het leek van een godsgeschenk. Saul die ging daar in het begin van die spelonk lekker liggen slapen. En de mannen van David die zeiden, dit is de dag waar de Heer van gesproken heeft. Zie, ik geef uw vijand in uw macht. En David had zomaar naar voren kunnen sluipen. Saul om het leven brengen. En dan had hij koning geweest. Hij had de belofte die God hem gedaan had, zich kunnen toe-eigenen, kunnen bespoedigen. En deed David dat? Nee. Hij zei, ik zal de gezalde van de Heer niets doen. Ik ga hem niet ombrengen, het is een zaak van de Heer. Hij is de gezalde. God heeft hem aangesteld voor een tijd en de tijden zijn in Gods hand. En ondanks al zijn verdrukkingen en benauwdheid die Saul hem veroorzaakte, wachtte hij op God. David had het kunnen doen, maar hij deed het niet. Hebben we een derde? Ja, dat is toch ook wel een hele bijzondere man die God geroepen heeft. Abraham, die vanuit Ur der Chaldeeën en later naar Haran ging. En van daaruit werd hij weer geroepen om naar het land Kanaan te gaan. En Abraham wordt genoemd de vader van allen die geloven. Nou, dat is nogal wat. De vader van allen die geloven, ja, dan kan je zeggen, vanuit hem vandaan is dat geloof doorgegaan. En Abraham, wat was nou het punt dat Abraham geloofde? Ja, eigenlijk geloofde Abraham iets wat helemaal niet kon. God had tegen hem gezegd, jij zal een lijfelijke zoon hebben, een zoon van jou. Maar ja, Sarah die was niet vruchtbaar en dat lukte allemaal niet zo. En Abraham, die de vader was van alle gelovigen, wat deed hij? Die ging God een handje helpen. Die ging de belofte van God wel bespoedigen. En toen Sarah hem voorstelde, verwek dan een kind bij mijn slavin Hagar. Toen dacht Abraham, dat is een goed idee. Was hij zelf misschien nooit opgekomen, maar dat is een goed idee. Ah, vrouwen zijn, het is moederdag. Dus we mogen ze allemaal geen dingen kwalijk nemen. Ook Eva niet, die had ook wel eens goede ideeën. Nou, Sarah had ook een goed idee. En Abraham luisterde daarnaar. Dat was niet het goede idee. Abraham die had dat ook een beetje afstandelijker moeten benaderen. En hij was wel Gods vriend zelfs. En wat deed hij? Gods belofte. Hij ging God helpen om zijn belofte te vervullen. Nou, dat lukte. Er kwam een kind. Maar uiteindelijk bleek dat dat niet het kind was dat God bedoelde. Hè? Ismaël kwam. Ja, wij willen God ook wel eens helpen. En dan hebben we soms de meest kronkelige gedachten over hoe we dat voor elkaar kunnen boksen. Want God die doet maar niet wat we willen. We hebben dit probleem en we hebben dat probleem. En heel vaak heeft dat met financiën te maken. Ja, wat heeft God nou voor verstand van financiën? Luister maar naar de banken. Nou, dat moeten we vooral doen. Dat hebben we de laatste 7 jaar wel gemerkt. Dan worden we echt geholpen. Maar God heeft geen hulp nodig. Kijk maar, staat er. God heeft geen hulp nodig. Weet je wat God wil? Weet je waar God nou verlangt? God verlangt naar ons geloof. Dat is Gods verlangen. En u mag ervan verzekerd zijn. En dat zeg ik wel eens op onze Bijbelkringen. Je mag ervan verzekerd zijn. God die gaat geen dingen doen die wij graag willen. We kunnen God bidden, we kunnen stampvoeten, we kunnen van alles nog wat doen. We kunnen willen, staat er in Romeinen 9. We kunnen rennen, staat er in Romeinen 9. Maar God laat zich daar niks aan gelegen liggen. Weet je wat God wel doet? Die maakt zijn belofte waar. Als hij iets belooft, dan doet hij het. En dat is onze God. Hij heeft geen hulp nodig, maar hij doet wat hij beloofd heeft. Zelfs als we het eigenlijk zelf allemaal in de war schoppen. Als we dingen doen die... Ja, ik heb het beloofd en ik zal het doen. En dat wist... Als we even terugdenken aan die belofte van de Heer Jezus gedaan in die psalm. Dat wist de Heer Jezus. Vlak voor zijn kruisiging wist hij zeker. Hè, heel anders dan wij die vaak ongeduldig en zwak zijn in geloof. Wist de Heer Jezus heel zeker dat zijn koninkrijk nog zou komen. Hij stond op punt om gekruisigd te worden. En hij zegt tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze tijd en van deze plaats. En hij wist dat die belofte die God gedaan had, uit zou komen. En dat geloof van Jezus. Want dat kon hij alleen maar geloven als hij ook geloofde dat God hem ook uit de dood zou opwekken. Nou, dat is een geloof. Uit de dood opgewekt worden. Jezus geloofde het. Want anders zou God zijn belofte niet kunnen vervullen. En zijn koninkrijk zou nog komen. Nou, dat geloof dat God hem uit de dood zou opwekken, is het geloof dat ons samen met hem ook opwekt. Het is heel belangrijk dat geloof, dat heeft toekomstperspectief. Het is niet iets alleen maar voor nu. Hè? Paulus zegt zelfs als wij onze verwachting alleen maar gesteld hebben op vandaag, dan is ons geloof eigenlijk zonder inhoud. En dan zijn we misschien wel de beklagenswaardigste van alle mensen. Nee, we mogen vertrouwen op Gods karakter. Gods karakter Ja, als je nou één eigenschap moet noemen dat te maken heeft met Gods karakter. En ik praat nu niet over zijn liefde. Maar van zijn karakter, dat is betrouwbaarheid. Ik ben trouw. Ik zal het ook doen. Wat ik beloof, dat doe ik. Mensen beloven van alles en nog wat. Ik heb het net al genoemd, vooral onze financiële adviseurs, die beloven van alles en nog wat. Maar die kunnen het niet waarmaken. Ja, het liep toch anders. Nee, bij God loopt het nooit anders. Hij heeft het zich voorgenomen, hij is trouw en hij zal het tot uitvoering brengen. Maar, zitten wij dan God niet een beetje in de weg? Zitten wij God niet een beetje dwars? Met al onze ongerechtigheid en al onze trouweloosheid en al onze zonden? Kijk, het is allemaal wel te begrijpen. Als kind groei je op in de wereld. En als je, misschien in een gelovig gezin, dat kan. Maar in deze tijd zijn er meer ongelovige gezinnen dan gelovige gezinnen. Dus je groeit op in de wereld. En daar vindt je opvoeding voor een groot deel plaats. En wat neem je daarvan mee, van die wereld? Nou, datgene wat in de Bijbel staat over deze tijd waarin we leven, over de wereld, over de mensen. Lees maar eens na in Romeinen 1 vanaf vers 18 tot en met Romeinen 3 tot vers 10 of 11. Met name de verzen Romeinen 1 vanaf vers 18, die spreken boekdelen. Waarin staat dat de mens heeft in allerlei ongerechtigheid. Dat de mens God vervangen heeft voor een beeld van een mens of van een dier of iets in de natuur. En dat ze hem niet geëerd hebben als God. Dat ze in een verwerpelijk denken zitten. En God zegt, nou ja, als je daar nou toch in zit. Ik haal je er even niet uit. Kijk maar wat het uitwerkt in je leven. En je hart wordt verhard. En dat is wat God noemt mijn verontwaardiging. En dan kan je zeggen van ja, maar alles is toch uit God. God doet het zelf. Ja, nou, daar wil ik nog wel eens met u over praten hoor. Tuurlijk is alles uit God. Maar we zijn afgelopen dinsdag zijn we bezig geweest op de kring. Ook met een zogenaamde persoon. Die zei van willen of rennen, dat helpt allemaal niet. God doet toch wat hij wil. Nou, als het dan zo is, wat zit hij dan nog te klagen? En wie weerstaat zijn wil? Ja, er staat letterlijk wie weerstaat zijn verborgen wil, zijn raadsbesluit. En zo worden dingen verhaspeld. Want zijn wil kan iedereen weerstaan. Al die mensen die genoemd worden in Romeinen 1 vanaf vers 18, die onrechtvaardig zijn, die God de schepping uitgejaagd hebben, die doen alles tegen Gods wil. Maar zijn raadsbesluit staat vast en daarom is hij trouw. God houdt er rekening mee, God weet het, God kent het. Maar we mogen God niet de schuld geven van onze zonde en van ons ongeloof. Dan draaien we de zaak om, dan hebben we totaal niet eens meer rekenschap af te leggen. Dan kunnen we maar aanrommelen wat we willen. Terwijl God ons roept. En wij draaien ons om en zeggen, dag God, dag. Tot in de pruimentijd of zo. Hè? Of in de aardbeientijd, kan ook. In ieder geval. Om nou te leren begrijpen hoe diep Gods die krenkingen en die ongerechtigheid ervaart van mensen, heeft Paulus dat geschreven in dat gedeelte van Romeinen 1 vers 18. En om ons bewust te zijn hoe groot Gods afkeer daarvan is, moeten we eens nadenken over het kruis op Golgotha. Want u mag, als u niet in de gaten heeft wat daar plaatsgevonden heeft, op Golgotha. Als u niet weet wat onze Heer Jezus Christus wist. Dat God de mensen lief had. Maar dat hij een afschuw had van de zonde en de ongerechtigheid en de verterfelijkheid. En de kromme wegen die ons hart en ons lichaam gaan. Dat wist de Heer Jezus. De afschuw die Vader had voor de zonde. En als u dan beseft dat kruis op Golgotha zo diep moest gaan. Om al die afschuwen en al dat vreselijke wat er in de wereld plaatsvindt. Om dat offer daar ver tegenover op te laten wegen. Dat God. Weet u wat de grootste angst was van de Heer Jezus? We praten wel eens over angst. En er is onlangs ook wat van gezegd in deze dienst over angst. En ik kan niet praten over angst, want ik heb het eigenlijk nooit. En de mensen die het wel hebben. Ik heb wel begrepen dat dat iets vreselijks is. Maar als er één angst gehad heeft, dan was het onze Heer Jezus Christus op in Gethsemane. Vlak voor dat moment van die kruisiging. In Gethsemane had hij zo'n angst dat zijn zweet tot bloed werd. Zo angstig was hij. En wat was dan die angst? We kunnen er van alles over verzinnen en van alles over nadenken. Maar hij kende de afschuw van zijn vader over de zonde en de ongerechtigheid van de wereld. De diepte daarvan. En hij wist dat God hem, als hij aan dat kruis ging, zou zien als al die afschuw en al die zonde en al die walgelijkheid van de mensheid. En dat hij door God zo beschouwd zou worden, want hij werd daar tot zonde gemaakt. En hij die zo'n band had met vader, zo één was, zou niet alleen hem moeten missen op het moeilijkste moment van zijn leven, maar zou zelfs worden beschouwd als het afschuwelijkste wezen in heel het universum. En dat was de angst die hij had, dat hij dat moment zou moeten meemaken. De afschuw die het offer moest wegnemen. Die afschuw van God was zo groot naar ons toe. En zolang wij dat niet beseffen, dan beseffen we helemaal niets van de diepte van het kruis. En zolang wij maar een beetje lachen en vergoelijken doen over de vreselijkste dingen, dan beseffen we helemaal niet hoe God ernaar kijkt. Christus besefte het. En gelukkig is dat meer dan genoeg voor Vader. En wat werkt dat kruis nu uit? Want het ging voorbij. Het offer werd gebracht. En de opstanding vond plaats. Het kruis zegt: dit is het einde van het vlees. Het vlees is dood. En hij is opgestaan in volkomen nieuwheid van leven. Weet u dat als je naleest in Colossenzen 1 vanaf vers 15, dan kan je begrijpen, ja, begrijpen. Je kan het in ieder geval lezen, of te begrijpen is, dat is een tweede, maar daarin staat dat heel de schepping in Christus geschapen is. Als dat nou het geval is, dan mag je beschouwen dat met de dood van onze Heer Jezus Christus ook, als het ware, alle mensen zijn gestorven. En zo brengt het kruis het eind van alle vlees. Kijk, Paulus die zegt daar in de Galatenbrief wat over. Indien één stierf voor allen, zijn dus allen gestorven. En het kruis is het einde van het vlees, maar tegelijk ook het begin van geloof. Is dat wat? Het kruis is niet het eind, maar het kruis is eigenlijk een begin. Het evangelie van Paulus begint bij het woord des kruises. Lees u dat maar aan, 1 Korinthe 1. Het is een dwaasheid voor de Grieken, het is een aanstoot voor de Joden. Maar voor ons is het Gods kracht tot redding, het woord des kruises en de opstanding die daar plaatsvindt. En hoe zit het dan? Ik heb net al Abraham even naar voren genoemd, waarvan gezegd wordt dat hij de vader is van alle gelovigen. En dan heb je gelovigen die dat geloven omdat ze lichamelijk afstammeling zijn van Abraham, het Joodse volk. Is dat in wezen? En dan heb je gelovigen die geestelijk afstammeling zijn van Abraham, die ook zijn geloof hebben ontvangen. En de Heer Jezus zegt nou van die mensen in Israël, in de periode dat hij op aarde was, dan zegt hij, hij heeft heel veel dingen gezegd, maar hij zei in ieder geval ook, een dwaas man, die bouwt zijn huis op, Zand. Kijk, we weten het. We hebben een liedje over, hè? Nou, die bouwt zijn huis op zand. Wat is zand? Zand, dat duidt op Israël naar het vlees. Want dan zou het volk Israël worden als het zand der zee. Het gaat niet alleen maar over aantallen. Maar het gaat ook over het begrip zand. Een rest, dus niet de hoeveelheid van het zand der zee. Maar een restje zal onder hen gered worden. Nou, wat is nou dat zand der zee? Nou, ze zijn afstammeling van Abraham naar het vlees. Ze menen dat ze heel wat zijn omdat ze lichamelijk afstammeling zijn van Abraham. Maar ze worden niet gered. Een restje wordt gered. En niet al die lichamelijke afstammelingen. God ziet eigenlijk ongelovig Israël. En ongelovig Israël, ja. Ik bedoel, we geven heel graag aan Israël. We geven van alles en nog wat. Met de gaarkeukens. Er was een periode, ik geloof dat het, dat de rapen inmiddels wel gaar zijn, dat ze het niet meer nodig hebben. Maar in ieder geval, maar wat we aan Israël geven, dat kan ook gebruikt worden om wapens van te maken, hoor. Moet u zich niet helemaal op verkijken. Die mensen die Jezus aansprak, dat ze bouwen op zand, dat zijn die beroemen zich op hun lichamelijke afkomst van Abraham, maar ze bouwen op zand, namelijk de wet is hetgene waar zij op vertrouwen. Nou, hebben we gezegd dat Abraham, die wou God helpen. En dat liep helemaal fout af, want God wilde niet geholpen worden. Dus kwam Ismaël. Nou, God ziet ongelovig Israël, die wel lichamelijk afstammeling zijn van Abraham, ziet hij als nageslacht van Abraham in de lijn van Ismaël. Dat is ook een zoon van Abraham, lichamelijk, maar een ongelovige zoon. Die zelfs weggestuurd wordt. Het is een zoon van een slavin. En Paulus vergelijkt dat in de Galatenbrief. Hè? Dat Hagar, die brengt slaven voort. Maar Isaac is de vrije. Is de zoon van de belofte. En die brengt vrijen voort. Vrije mensen. Zand duidt op Israël naar het vlees. Ja. Dus als nou een dwaasman, ging dat liedje. Een dwaasman bouwt zijn huis op zand. Maar een wijs man bouwt zijn huis op de rots. Dat is wat? Ja, kan je zeggen van een kinderliedje, moet ik dat nou echt hardop zeggen? Maar mij hoeft het niet, hoor. Maar ik ben wel blij dat u het noemt. Omdat ook Gods woord het noemt. Weet u wat Paulus zegt? Dat toen Israël door de zee ging, dat er een rots was die met hem meeging. En die rots, dat is Christus. Een wijs man, zegt de Heer Jezus, bouwt zijn huis op een rots. Die bouwt zijn huis op mij. Die bouwt zijn huis op hetgene, op mijn geloof, kan je eigenlijk zeggen. Het is niet vlees dat iemand tot een ware zoon van Abraham maakt. Maar het is geloof. Dat maakt iemand tot een ware zoon van Abraham. En ja, dat is heel typisch. De Heer Jezus zegt van Zacchaeus, ook hij is een zoon van Abraham. En Abraham, en Jezus spreekt over Zacchaeus niet van naar het vlees, hoor. De Heer Jezus spreekt van Zacchaeus naar het geloof. Want Zacchaeus kwam tot geloof en die ging alles weggeven wat hij misschien mogelijkerwijs had vergaard op verkeerde manier. Ja, het is toch eigenlijk wel een beetje typisch. De Heer Jezus, die had heel veel problemen met fariseeërs en schriftgeleerden en al dat soort verstandige, wijze mensen. Hele bekwame mensen, zou Wim kan gezegd hebben. Nou, in ieder geval, dat waren de leiders van het volk. Maar de Heer Jezus, die ging om met tollenaars, met uitgestotenen. Matthäus, die een evangelie geschreven heeft, was een tollenaar. Zacchaeus, die in de boom geklommen was om Jezus te zien. Hé, hey, naar beneden komen jij. Was een oppertollenaar. Dus als nou Als nou Matthäus gezien werd als een uitgestotene, dan was Zacchaeus een super uitgestotene. Een opper uitgestotene. Hij is de zoon van Abraham. Er is een gelijkenis in de Bijbel. En dat gaat, het is een gelijkenis, hè? Dus je moet ook dan beelden worden daar gebruikt die niet werkelijk zijn, maar die voorbeelden zijn. Dat is de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man. Nou, eerst nog even wat zeggen. Een grotere tegenstelling tussen Zacchaeus, die genoemd wordt de zoon van Abraham, en de hoge priester, waarvan de Heer Jezus zegt, en dat zegt hij tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden, waar de hoge priester eigenlijk leiding aan gaf in het Sanhedrin. Jij bent geen zoon van Abraham. Jij bent een zoon van de tegenwerker. Je bent een zoon van Satan. Nou, is dat wat? Die verachten, waarvan de Heer Jezus zegt, jij bent een zoon van Abraham. Je hebt geloof. En dan van die wijze mensen, van die leiders van het volk moet hij zeggen, je bent een zoon van Satan. Nou, er zijn twee groepen die naar voren komen in de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man. Nou, de rijke man is eigenlijk een beeld van het volk als geheel dat naar het vlees dan wel nakomelingen zijn van Abraham, maar naar geloof totaal niet. En in die gelijkenis verkeert die rijke man, die verkeert in de vlammen en die heeft dorst en die vraagt, kan Lazarus niet even een pilsje komen brengen of zo, want ik heb zo'n dorst. Maar hij zit helemaal aan de andere kant van Lazarus. De arme Lazarus, dat is die rest. Die gelooft, die God gelooft. En die vinden een schuilplaats bij de vader van alle gelovigen, bij Abraham. Dat is eigenlijk een stuk van de inhoud van deze gelijkenis. En wat gebeurde er? Ze waren in de dood. Ze stierven. Net als degene die, waar de Hebreeënbrief over schrijft. Dat ze tot geloof gekomen waren en de belofte was niet vervuld. Net als Abraham. Die op zoek was naar die stad met fundamenten. Ja, ik ken maar één stad waarvan gezegd wordt dat die geweldige fundamenten heeft. En dat is het nieuwe Jeruzalem dat nog moet komen in de toekomst. Daar zocht Abraham al naar. En Gods belofte, en dat moeten we vasthouden. Hè? God is trouw. Hij doet zijn belofte uitkomen. De rijke man, die eigenlijk de arme man was. En de arme Lazarus, die eigenlijk de rijke was. Want hij zal gered worden. Abraham geloofde God en God rekende het hem toe tot gerechtigheid. Ja, wat deed Abraham? Nou, geloven. Die zei van, ja, als God dat zegt, dan geloof ik het. Wat doen wij? Ja, als Gods woord het zegt, dan geloven we het. Dat is een hele prestatie, maar niet juist. Want God zegt, ik ben geen man dat ik liegen zou, ik ben betrouwbaar. En toch ging Abraham, ondanks het feit dat hij een hoogstaand mens was, en dat hij een vriend van God was, ging hij in de fout. Ja, al die fout natuurlijk met Hagar, dat was duidelijk. Maar wat geloof is soms een zwak. Maar hij maakte meer uitstapjes die een beetje zo om het geloof heen gingen. Hè? Dat was op een gegeven moment kwam er hongersnood. En hij wilde die honger ontvluchten. En hij wachtte niet tot God hem daarin zou verlossen. Nee, hij vloog naar Egypte. Nou, wat daar allemaal niet gebeurd is. Met Sarah, die was zijn vrouw, maar ook zijn zus. Nou ja, er kwamen bijna de plagen terug van Mozes. Die kwamen alvast aan de orde. Zoveel ellende gebeurde bij die farao toen hij met Sarah wilde uitgaan. Zal ik maar zeggen. De Heer Jezus, 40 dagen vasten. In de woestijn. En Satan zei, ah, maak nou uit die stenen, maak daar nou brood uit. Nou, hij zegt de Heer Jezus, geen denk aan. Je zal God niet verzoeken. Nou, Abraham had God al een keer verzocht. En Ismaël was het resultaat. Abraham bezocht God voor de tweede keer. En in Egypte was het heibel. Jezus, die zei nee. Laat ik God niet verzoeken. Satan zei dus van stort je naar beneden. En dan geef ik je alle. Gij zult God niet verzoeken. Abrahams geloof was toch groot. Hij geloofde God. En dat is toch heel bijzonder, zeker in die tijd. Maar de zoon van Abraham, het zaad waarover de Bijbel spreekt, diens geloof was veel en veel groter. Er wordt zelfs in die Hebreeënbrief waar ik net even over sprak, van hem gesproken dat hij de leidsman en voleinder is van het geloof. Ik heb al een paar keer bordjes gezien van 10 minuten. En ineens schrik ik, dan zie ik 5 minuten. En ineens schrik ik, dan zie ik 1 minuut. En ik weet dat ik nog minstens 5 minuten nodig heb. Ik heb net gezegd, we moeten de zaken niet bespoedigen. Nou, dat doe ik bij deze. De leidsman van het geloof, de voleinder van het geloof. Hebreeën 12 vers 2, hè. En hij, ja, wordt genoemd als in hoofdstuk 11 al die gelovigen de revue gepasseerd zijn van Abel en Abraham. En nou, noem maar op, Rachab wordt ook nog genoemd. Alle profeten en dan Gideon. Nou, allemaal gelovigen die passeren de revue. Ja, zo is het. Die passeren de revue, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk in hoofdstuk 12, vers 2, daar komt de Heer Jezus aan de beurt. Waarvan staat, en hij is de voleinder van het geloof. Niemands geloof was perfect, maar zijn geloof was volkomen. Nou, dan moeten we eens even lezen in Hebreeën 12, vers 2. Het staat ergens, ja, Hebreeën 12, vers 2. Daar staat, nou vers 1, daarom dan, laten ook wij nu bij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons ogen erbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke hem voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van Gods troon. Om de vreugde die voor hem lag. Nou, staat er niet hoor. Weet je wat er staat? Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die in plaats van de vreugde die voor hem lag, het aan Gods rechterhand zitten, de belofte van God verkrijgen, in plaats van die vreugde het kruis op zich genomen heeft en de schande niet achter. Dat is eventjes een ietsje andere toonzetting. Hij ging daar doorheen, want hij geloofde God volkomen. En hij wist dat het nodig was dat hij dat kruis, die weg van dat kruis moest gaan. Romeinen 1 vers 17 zegt, een hele typische uitspraak, namelijk, ik heb erop zitten puzzelen in het verleden. Nou, ik zal het maar voorlezen, anders dan zeg ik het misschien helemaal verkeerd. Romeinen 1 vers 17, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Nou, wat is dat nou weer? Uit geloof tot geloof. Wat is dat nou weer voor een moeilijke uitspraak? Nou, eigenlijk is het niet zo moeilijk. Het uitgeloof, er worden hier twee geloven genoemd. Het eerste geloof, dat is waarvan gezegd wordt, gerechtigheid wordt geopenbaard uit geloof. Dat is het geloof van onze Heer Jezus Christus. Tot geloof. En dat is ons geloof. Wij mogen aanhaken op het geloof van onze Heer Jezus Christus. Ons geloof is zwak. Ons geloof faalt. We twijfelen, we zoeken allerlei maniertjes om God te helpen. Met name om het maar eventjes een beetje sneller naar onze zin te laten gaan. Nou, we geloven wel hoor, maar ja, we geloven het ook wel, hè, zal ik maar zeggen. Maar zijn geloof, een volkomen geloof, met geduld, wachtend tot Vader zegt, en nu is het tijd. Ik weet zeker dat hij nu zit te wachten tot het tijd is. Om met ons compleet te zijn. Maar goed, dat is wat anders. Die twee geloven. En de rechtvaardiging is gegrondvest op zijn geloof. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven, staat er. Dat staat in Habakkuk 2. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Ik heb het maar met hoofdletters gezet om niet onduidelijk te wezen. Maar er is geen enkele die rechtvaardig is omdat hij uit zijn eigen geloof leeft hoor. Dit is een profetische uitspraak over onze Heer Jezus Christus. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. En dat niet alleen. Hij zal ook uit zijn geloof ons doen leven. Zijn geloof is volkomen ongeëvenaard. Het is het fundament van ieder ander geloof dat maar bestaat. En zijn geloof kan toegepast worden in ons leven als ons geloof dat hij de Zoon van God is. Wiens geloof volkomen toereikend is voor God om alle mensen te rechtvaardigen. Eigenlijk is er maar eentje die op grond van al deze dingen met recht mag zeggen: ik ben zoon van Abraham. Hij is het beloofde zaad. Het zaad in wie alle naties, alle volkeren van de aarde gezegend zullen worden. Kijk, we zijn begonnen met David, hè? Weet u nog? Er stond: gezegend is de mens aan wie God zonde niet zal toerekenen. Nou, gezegend is die mens. En gezegend zijn wij dus, want zo is het nu. God rekent ons onze zonde niet toe door het geloof van Jezus. Maar hij die het kruis droeg, die de dood achter zich liet omdat God hem opwekte uit de dood en hij dat zeker wist dat het gebeuren zou. Hij is veel meer gezegend dan de mens die David noemt. Hij zal degene zijn die allen zal zegenen. Hij die geen zonde kende, zal tot zegen zijn voor heel het universum. Tot zover.